NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Welkom, tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Ieder jaar dan worden wij rond 4 mei geconfronteerd met onze oorlogswond. En vooral ook met hoe die nog steeds nabloedt. Het einde van de oorlog in Kosovo is nog maar 17 jaar geleden. Een open wond. Een fotograaf en journalist die waagden het om de inwoners van de Kosovaarse hoofdstad Pristina te confronteren met foto's van stille getuigen van die oorlog. Straks praat ik met ze hier in Bureau Buitenland. Twitter mee, @BBVPRO. Het is vrijdag, dus eerst voetbal. We gaan naar Rotterdam, Excelsior, PEC Zwolle. En Chris Wobber staat daar.
Vijfde minuut is aan de gang. De stand is 0-0. Excelsior heeft het balbezit op eigen helft. Excelsior heeft een uitstekende start gekend van de Eredivisie. Maar daarna is het wat minder gegaan. Een gelijkspel en 3 nederlagen op rij zorgen er al voor dat Excelsior 244 minuten niet heeft gescoord vanaf de laatste goal. En aan de andere kant PEC Zwolle. Dat begint als hekkensluiter aan deze speelronde. Speelronde 10 staat helemaal onderaan met 6 punten. En deelt het puntenaantal met Roda en Groningen. Maar heeft een slechter doel. Saldo. Het heeft al 8 maanden buiten eigen stadion niet meer gewonnen. Dus dat belooft wat. De eerste actie hebben we gezien aan de kant van PEC Zwolle. Ezibwe kwam door en wist een goede voorzet af te leveren op het hoofd van Younes Mokhtar. Maar hij kopte over. Nu is Menig er vandoor. Die opent op Mokhtar aan de linkerkant van het veld. Mokhtar houdt even in. Dan krijgt hij hulp. Maar hij gaat dan naar binnen. Naar Warmerdam. Die zijn eerste basisplaats heeft. Gaat de bal naar de buitenkant. Naar Verdonk. Met een hoge voorzet. En dan kopt Enrico Dros de bal over de achterlijn. Is de eerste hoekschop een feit voor PEC Zwolle. En gaan we kijken wat dat gaat opleveren. Voorlopig is de stand in Kralingen tussen Excelsior en PEC Zwolle 0-0.
Ja, en als er nog wordt gescoord in Rotterdam, dan gaan we natuurlijk terug naar Chris Wobbe. Makakke, het is het Vlaamse scheldwoord voor Marokkanen. Het is slechts één van de racistische beledigingen die je deze dagen om de oren vliegen in België. Ja, en vraag je aan iemand van waar nou die verharding, dan is het antwoord of de angst voor de ander is sinds de terreuraanslagen in België flink toegenomen. Of het antwoord is, het was er eigenlijk altijd al. Maar nu is alle gêne verdwenen, dus zegt iedereen wat hij denkt of voelt. Hoe dan ook, de beerput staat open. En dat merkte onze correspondent Tijn Sade.
Zwaar beladen is dat woord makakke nou eigenlijk?
Humane ogen niet.
Makakke.
Makakke.
Hoe erg is het als je dat woord gebruikt?
Vind ik heel erg, dat moet je niet doen.
Zegt u?
Dat zijn ook mensen, hè?
Gesloten wegens omstandigheden staat hier op een A4'tje aan de gevel van sportzaak Nick Sport in Contig, heel dicht bij Antwerpen.
Ik denk niet dat hij nog open gaat gaan.
Er is een klacht ingediend tegen de eigenaar van Nick Sport. Een elftal uit het Antwerpse Borgerhout, in de volksmond Borgerocco genoemd, had bij hem nieuwe voetbalshirts besteld. Hij had de bestelling genoteerd en op de bestelbon geschreven als een soort geheugensteuntje, makakke. En dat is het Vlaamse scheldwoord voor Marokkanen. Toen de voetballers de shirts kwamen ophalen, zagen ze per ongeluk de bestelbon. En ze vertrokken, woedend.
Die mannen die muren nu nagen bij alles.
Weet u iets van die Nick Sportzaak?
Hij had een bestelling van Marokkanen en hij had erop geschreven. Maar kijk, hij had hem erop geschreven.
Dat zeggen wat dikkers, onder de mensen. Heel veel.
Die zaak is gesloten momenteel omdat die doodsbedreigingen krijgen, heb ik horen vertellen. Dus.
Krijg zelfs doodsbedreigingen?
Ja, ja.
U bent hier de kiosk gehouden?
Ja, tuurlijk, er wordt wel veel over gesproken. Maar ja, wat is er eigenlijk allemaal van waar? Hè?
Dat er makakken op zijn bestelbon
staat. Dat stond in de krant. Maar ja, dat is toch een woord dat in de volksmond wel gebruikt wordt. Hè?
Al dagenlang is racisme het gespreksonderwerp in België. Een soort aanvaard, getolereerd racisme.
En een bom die ooit vroeg of laat gaat ontploffen.
We betogen hier tegen de mogelijke bouw van een supermoskee met minaret van 13 meter.
En vanavond één lange reportage en wel over racisme.
Heel veel van die vreemdelingen zijn met een mes tussen de pamper geboren.
Iemand riep met mijn papa bruine aap.
Ik ga eens terug bananen plukken. Negertje.
Els Keitsman, directrice van het Gelijke Kansencentrum.
Een van de belangrijke opdrachten van UNIA, het Gelijke Kansencentrum, is de burger bijstaan die het slachtoffer meent te zijn van discriminatie. Vorig jaar hebben wij 4600 meldingen binnengekregen.
Hoeveel was dat ongeveer 10 jaar geleden, zeg maar? Hoeveel meldingen kwamen er toen binnen?
Toen waren dat er een pak minder. Het cijfer heb ik niet helemaal in mijn hoofd. Maar er is een bepaalde gêne weggevallen. Alles gebeurt veel openlijker. Het is ook grover. En wij merken dat ook in alle dossiers die wij behandelen, in al de meldingen die wij binnenkregen. De afstanden tussen groepen in zo'n klein land worden groter. Wij zien dat samenleven op scherp staat. Wij zien dat de klassieke scheldpartij hier dan op internet of op straat zelfs meer en meer vervangen wordt of plaats maakt voor zelfs geweldgebruiken. Daar waar vroeger een moslima bij de bakker gewoon verrot werd gescholden, dan zien wij nu dat de hoofddoek zelfs wordt afgerukt. Of dat men zelfs fantastisch begint te worden.
Moskee!
Dag dames en heren, het was weer een boeiende dag in de Weststraat. Gisteravond, je hebt het dan ook gehoord, dat Youssef Kobus een ontslag had ingediend op het kabinet van Bianca de Baats. Dat is de staatssecretaris voor gelijke kansen in Brussel. En dat ontslag dat had te maken met een Facebookbericht van 3 jaar geleden dat een jong talent in de politiek de kop kost.
De zoveelste keer dat een prominente stem in het maatschappelijk debat van een Vlaming met een migratieachtergrond wordt gecriminaliseerd en op een of andere manier belaagd en kalt gesteld.
Youssef Kobo, wat is er gebeurd?
Afgelopen jaren heb ik net zoals vele jongeren van mijn generatie handig gebruik gemaakt van sociale media. En er zijn er een paar aangebrande uitspraken en grappen van mij opgedoken die van 3, 4, 5, 6 jaar geleden zijn. En wat men dan heeft tegen mij gebruikt om mij te destabiliseren. En,
hoe erg was het dan?
Hoe erg was het, ja. Ik kreeg, op een gegeven moment kreeg ik honderden berichten op Twitter binnen, honderden racistische berichten binnen per dag op Twitter. Dus mensen dat, ik weet niet van waar het vandaan kwam, maar mij ineens constant staat aan te vallen en ook de mensen rondom mij.
Hoe diep geworteld is racisme in België?
Ik denk dat we zeker, als we gewoon kijken naar structurele discriminatie op de arbeidsmarkt, achterstelling in het onderwijs van minderheden, dan scoren wij het slechts van alle OESO-landen, van alle geïndustrialiseerde landen. Ik kan dat snel op de proef nemen. Ik kan bijvoorbeeld naar eender welke kranten of magazine online gaan of Facebookpagina. En elk artikel dat daar maar met minderheden of moslims te maken heeft, dan heb je daar een tsunami aan discriminatoire reacties. Dus we zitten daar wel als samenleving mee een probleem. Onlangs hadden we daar het verhaal van de jonge Ramzi, een Belgische Marokkaanse jongen die om het leven is gekomen. Deze zomer bij een ongeval met een quad, een 15-jarige jongen. Waar dat letterlijk honderden mensen zaten te lachen met de dood van een landgenoot van ons. Een 15-jarige landgenoot. Daar waren de meest kwetsende racistische opmerkingen. Die jongen is 15 jaar oud, heeft nooit niemand mis misdaan. Maar dan vraag ik me af, van waar komt die haat, van waar komt dat onbegrip?
De Vlaamse jongen verongelukte in Marokko met een quad. Enkele reacties waren, is een geitenneuker een Vlaming?
Bij mij is er een beltje beginnen rinkelen. Ik was 15 jaar en op 1 week tijd werd ik 3 keer gecontroleerd door politieagenten. Nu, ik kan u op mijn plichtige communiceel beloven, die ik niet heb natuurlijk als moslim, dat ik in mijn jeugd nooit niks heb uitgestoken. En op een dag, en was het de 3e keer op een paar dagen tijd dat ik werd gecontroleerd, en toen brak er iets mee in mij. Toen heb ik me zo kwaad gemaakt op de samenleving, toen is er iets in mij gebroken. Heb ik dat nooit meer losgelaten?
U bent bezig aan een boek. De titel is er al. Sieren, er zijn geen allochtonen meer. Leg even uit.
Er was ooit een politicus in België die een brief richtte aan de koning. Waarin hij zei van, Sieren, er zijn geen Belgen meer. En daarmee doelde hij op de communautaire spanning in onze samenleving.
De spanningen tussen Walen en Vlamingen.
Dus er was geen Belgische identiteit meer. En in mijn boek probeer ik te betogen van dat het concept van autochtonen en allochtonen compleet achterhaald is. Verdomme, we zijn hier al 50 jaar. Ik ben toch gewoon een Belg. Ik ben hier geboren en getogen.
Hoeveel talent wordt er daardoor verspild in de Belgische samenleving?
Ik vind het heel pijnlijk om vast te stellen. Je ziet in België heel veel jong talent. En dan zie je bij heel veel van de jongeren de vraag van, zou ik niet beter gewoon naar het buitenland gaan?
Netwerkbijeenkomst hier in Brussel, georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Studenten komen hier leren hoe ze op jacht moeten naar een stage. En een van de sprekers is Hassan Al-Hilou. Hij is nog eens geen 18 jaar en hij is nu al CEO van een klein internetbedrijf. Hij heeft een voetbalclub opgericht, FC Jores, in een kansarme wijk in Brussel. Hassan is dé stem van een nieuwe generatie. Een generatie die geen zin meer heeft om te discussiëren over hoe ze aangesproken moeten worden. Allochtoon of mensen met een migratieachtergrond. Weg ermee.
De werkgever moet een vergoeding betalen aan de stagiair, aangezien het een extra werkkracht...
Ja, schitterend, hè? Dat is een rolmodel.
Gastheer van deze happening is Jan de Brabander.
Eigenlijk moeten we ervan uitgaan dat er in ieder van ons eigenlijk een kleine racist schuilt. Je moet alleen zorgen dat je met de juiste tools iedereen terug op het juiste spoor zet.
Hassan, Brussel is de hyperdiverse stad bij uitstek. Iedereen schermt er nu mee. Tegelijkertijd in de praktijk wordt er eigenlijk met die hyperdiversiteit weinig gedaan. Hoe komt dat?
Het is meer omdat het vanuit het hogere macht in het bedrijfswereld, in de politieke wereld nog steeds wordt genegeerd. Dus er wordt geen aandacht eraan besteed.
Is er heel veel talent verspild?
Ik denk wel dat er veel talent kwijt is geraakt, maar nooit is het te laat.
Kantine van het Antwerpse gebouw, waar de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond is gevestigd.
Zullen we daar een hoekje gaan zitten? Ah, voilà.
Sela Hatin Kocak, diversiteitsmedewerker bent u bij de Voetbalbond. Jullie hebben een antiracismeplan. Wat houdt dat precies in?
Alle soorten van discriminatie proberen uit te bannen. Dat is eigenlijk het doel. Maar we beseffen ons goed genoeg dat je daar waarschijnlijk binnen dit en 2, 3 of 10 generaties nog aan zult moeten werken. Dus gisteren 2 telefoontjes, alle 2 duidelijke gevallen van racisme.
En waar moet ik dan aan denken?
Roeptaal in de zin van vuile bruine.
Er is net een boek uit, Vuile Zwarte, ja. Geschreven door een ex-voetballer, Paul Belloy. Hij zegt in dat boek, het wordt alleen maar erger. Hij haalt het voorbeeld aan dat hij zelf als beerschotspeler een banaan naar zijn hoofd krijgt gesmeten, oerwoudgeluiden. Ja. Het wordt alleen maar erger, zegt hij.
Ja, hier heb je jarenlang zo vanuit het politiek correcte een soort ingehouden racisme gehad. En dan nu de sluizen open beginnen te gaan en alles wordt naar boven gebracht. In Nederland waren ze daar veel eerder mee, veel sneller mee om te uiten wat men echt dacht rond racisme of wat dan ook. Hier heb je moeten wachten, en ze gaan het niet graag horen, tot een lichting politici die zelf toogpraat verkondigen van maandag tot vrijdag en dan niet verwonderd moeten zijn dat de modale Vlaming het zaterdag en zondag recupereert en ook op de voetbalvelden begint te zeggen. Dat is wat ik zie gebeuren. Zij leveren de munitie, zij leveren het kruid. Onlangs een Vlaamse parlementair in de Belgische Federale Kamer heeft moeten horen van een andere collega, ga terug naar uw eigen land. Live op tv. Wel, als zoiets gebeurt, dat is nu mijn punt, dan moet je niet verwonderd zijn dat Jan met de pet, zoals wij die noemen, dat zondag ook doet. Je bent niet meer van deze wereld als je diversiteit niet omarmt. Maar voor iedereen, voor alle duidelijkheid. Ook voor de Turk, ook voor de Marokkaan. En ik heb een motto wat dat betreft. Afkomst Turks, maar toekomst Belgisch. Dat is waar we naartoe zouden moeten gaan en dat is wat wij vergeten zijn. Wij hebben te veel aandacht gehad voor die apartheid.
U hoorde een reportage van Tijn Sade. Nog meer over de Belgische beerput in de NRC van vanmiddag. Ja, het was het laatste land dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van voormalig Joegoslavië, Kosovo. Het gevolg was een jaar lang oorlog met de Servische buren. De herinneringen aan die oorlog die zijn nog steeds voelbaar. Er zijn ook nog steeds spanningen tussen de Albanese meerderheid en de Servische minderheid in het land. En ook de VN-vredesmacht zit nog steeds in Kosovo. Kortom, het rommelt er nog steeds. Meervoudig zilveren camerawinnaar Willem Poelstra die maakte samen met journalist Guido van Eyck de fotoserie voor Hanna, waarin zij de effecten van die oorlog op de Kosovaarse samenleving hebben vastgelegd. En deze serie werd de afgelopen weken prominent tentoongesteld in de hoofdstad Pristina. En de beide heren zijn hier in de studio. Welkom. Oh. Willem, is het goed als we elkaar weer de voornamen noemen?
Ja,
als 3 Rotterdammers aan tafel.
Zo is dat.
Willem, hoe bijzonder is het dat de fotoserie in Pristina zelf te zien was?
Best wel bijzonder, denk ik. Ten eerste denk ik dat er zijn wel fotografen die het doen, maar niet zoveel brengen de serie terug naar het land waar je het schiet. Meestal schiet je het ergens, kom je terug naar je eigen land en dan laat je het vooral daar zien. Maar uiteindelijk bleek, en dat wisten we niet, toen het daar eenmaal stond, dat het toch wel uniek was dat we dit lieten zien. Omdat in de serie zie je zowel Albanese als Serven, maar gewone mensen, slachtoffers, in grote lijnen slachtoffers allemaal van de 1998 oorlog. En het bleek toch wel dat het zeer uniek was dat het daar stond. Het stond ook wel op het meest prominente punt voor het parlementsgebouw in de hoofdstraat, noem ik het maar even, de hoofdboulevard. Dus ja, ik denk wel dat het uniek was.
En wat wilde je laten zien met die foto's?
Nou, het, gebaseerd op het verhaal van mijn ouders die slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. Moeder Joods, vader vrijwillig in Berlijn gewerkt. En op die manier dat gespiegeld in Kosovo. En wat je dan eigenlijk wil laten zien is de aftermath van die oorlog. En wat het doet met mensen en wat het doet nog steeds met ja, de huidige situatie in Kosovo. En het, het sociale landschap daaromheen.
Want jouw moeder, Joodse, voor Hanna heet de fototentoonstelling. Jouw moeder heet Hanna. Voor jouw moeder, Joodse, veel van haar familie. Op jouw website zag ik dat je ook een hele lijst van de namen hebt van jouw familieleden die in de kampen zijn, zijn omgekomen, omgebracht. Die trouwden met een Nederlander die vrijwillig in Duitsland ging werken.
Ja.
Dus met de vijand.
Ja, en moet je voorstellen dat iemand 2 jaar na de Tweede Wereldoorlog, die dus 4 jaar in Berlijn gewerkt heeft voor het nazi-regime en gewerkt heeft als locomotief, dan een Joods meisje deed. En daar was mijn grootmoeder niet blij mee. En dat was denk ik wel altijd voelbaar gebleven. Plus, ik denk dat het geresulteerd heeft in het feit dat ze er nooit over spraken. Dus toen mijn vader overleed in 2011... toen was er een doos voor mij, voor Willem. En daar zaten die documenten in dat hij daar gewerkt had. Maar ook 2 stamboomboeken van de Joodse familie. Wat ook al bijzonder is dat dat er was. Kamp Westerbork heeft hij uitgezocht. En daar kwam een lijst van meer dan 90 namen uit. Waaronder de 4 zussen van mijn grootmoeder. Die dus, waarvan de 2 zeker weten dat ze in Sobibor en Auschwitz omgekomen zijn of vermoord. En nog 2 vermist. Plus nog een hele rits andere familieleden.
En met deze familiegeschiedenis hè, die je in je draagt, ga je dan samen met Guido van Eyck, we komen zo bij jou, want jij hebt de verhalen geschreven en Willem, jij hebt de foto's gemaakt, ga je naar Kosovo. Maar wat zeg je daar dan eigenlijk? Zeg je dan ergens ook, want als je daar komt en zegt, ik ben het kind van een Joodse vrouw die trouwde met een, ik noem het maar even, met een foute Nederlandse man. Zeg je daar dan ook toch ergens tegen die mensen in Kosovo van jongens, kijk de vijand in de ogen?
Nou ja, ik denk wel. En dat kijk, ik ben begonnen in het noorden. En Guido zat ook in het noorden. Dus daar zijn we begonnen samen. En dat was niet makkelijk, omdat de Serven iets terughoudender zijn in hun verhaal te willen vertellen dan de Albanese.
Wat maakt dat de Serven terughoudender zijn, Guido? Want jij hebt de verhalen opgeschreven.
Sorry,
Willem zegt dat de Serven terughoudender zijn in het vertellen van hun verhaal.
Ja, die zitten in principe natuurlijk voor de buitenwereld zijn zij fout. Of je dat nou mee eens bent of niet. En dan zelfs zijn ze dat in ieder geval niet. En ze zitten daar natuurlijk ook wel eigenlijk in een. Je moet je voorstellen dat een denk 5-10% of zo, 5% is van de hele Kosovaarse bevolking is Servisch. En die zitten eigenlijk allemaal bij elkaar opgehoopt in een klein stukje in het noorden. Met name in het noorden van de stad Mitrovica. Dat is gescheiden door een rivier. En nog een paar enclavens zo doorheen het land. Maar die zitten dus eigenlijk ook. Die zitten eigenlijk vast in veel opzichten. Want eigenlijk kunnen ze niet echt naar Servië. Ze kunnen wel naar Servië, maar ze hebben toch allemaal een beetje het gevoel van, nou ja, daar vinden ze ons maar achterlijke boeren of halve Albanese. Maar tegelijkertijd hebben ze ook het gevoel dat ze in de rest van Kosovo niet echt gewaardeerd of gerespecteerd worden. Dus in die zin zitten inderdaad, die zijn veel defensiever, denk ik, ook naar het buitenland. Of in ieder geval naar, met name ook naar natuurlijk NAVO-landen, mensen uit NAVO-landen die Servië op een gegeven moment gebombardeerd hebben. Maar dus dat speelt denk ik inderdaad allemaal mee als je
en Kosovo erkend hebben. En Kosovo erkend. Nederland heeft als derde land, geloof ik, Kosovo erkend.
En nu maken jullie dan als Nederlanders, en vooral Willem, jij dan met jouw hele geschiedenis, die foto's. Nog even, wat zien we nog meer op die foto's? Ik zag zelf een rij foto's die mij erg aanspraken van allemaal huizen die gewoon maar ergens in een verwaarloosde huizen. Huizen zonder mensen die nog wonen.
Ja, de verlaten huizen. En dat heeft een beetje te maken met displacement, met het verplaatsen van de mensen. En alle Serven, wat Guido net zegt, iets van 33.000 dacht ik zitten in die noordpunt. En ook heel veel in Serven, die mensen hebben hun huis achter moeten laten. Want die staan op Kosovaars gebied. Die huizen zijn vaak familie-eigendom. Dus, maar niemand heeft er meer aan, want niemand wil er maar wonen. Maar niemand wil het kopen ook. En door heel het land staan een soort ruïnes van die huizen.
Dat is wat jij noemt de stille getuigen.
Ja, dat zijn een soort monumenten in het landschap.
Guido, als je dan. Jullie hebben nu dus die foto's, zoals jij dat zegt, Willem, teruggebracht naar die Kosovaren. Daar die tentoonstelling in de openbare ruimte. Wat doet dat met mensen als ze die foto's zien?
Nou, ik was er zelf ook naartoe gevlogen op vrijdag nu, 2 weken geleden, toen we het gingen opbouwen. En toen stonden we daar met een groep deels Nederlanders, deels mensen uit Pristina te bouwen. En eigenlijk, we begonnen 's ochtends vroeg en dat duurde de hele dag. En je merkte eigenlijk al vanaf echt toen er ook maar 2 foto's hing, stonden er meteen mensen te kijken. En het is heel interessant om te kijken hoe mensen daarop reageren, want... Je ziet, mensen zien in één keer of het een Serf of een Albanese is. Dus, en dan, ja, sommigen gaan dan toch alles bekijken. En dan zie je ze ook bij die Serven soms even wat lastige slikken. Of juist heel geïnteresseerd. Soms lopen ze aan voorbij, soms gaan ze er juist naartoe. Dus je merkte sowieso dat er een gigantische belangstelling van was. En dat vond ik wel heel interessant om te zien. Ook vanuit de gedachte dat daar natuurlijk eigenlijk in Pristina, zo in de openbare ruimte, niet heel vaak, zeg maar nooit eigenlijk, van dat soort tentoonstellingen zijn, is er denk ik ook heel erg een publiek dat niet vanuit een soort van gedachte komt van, is een tentoonstelling, maar meer die ziet daar iets staan en misschien, ja, dus misschien, ja, is het nou een billboard of is het een tentoonstelling? En dan blijkt daar in één keer een heel verhaal achter schuil te gaan. En ik heb het idee van wat ik die dagen dat ik daar was gezien heb, dat het echt gigantisch bezocht werd. Dus, ja.
Ik zei het in mijn inleiding al, want die oorlog is nu 17 jaar geleden. Als we kijken naar Nederland, nou ja, 71 jaar na de bevrijding van ons land, zitten wij nog steeds terecht met emoties, met een wond die nabloedt. Was het niet zo vroeg, Willem, om deze foto's terug te brengen?
Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad natuurlijk. Want ook in je vriendenkring en ook met mensen van daar bespreek je dat natuurlijk. Ja, weet ik niet. Aan de ene kant denk ik, je kan nooit vroeg genoeg zijn. Ja, je moet natuurlijk niet 3 dagen na een oorlog er al mee beginnen. Maar ik denk wel, ik is 17 jaar. We hadden het even in de auto over. Het is ook een. Je ziet daar heel veel dingen in het laatste moment gebeuren. Dat zit voor een deel in de cultuur. Niks mis mee, maar het is anders als onze cultuur. En dan denk ik, ja, misschien is het wel goed dat dan iemand anders. En ik merkte wel.
Het op het laatste gebeuren? Je bedoelt de voorbereiding naar zo'n tentoonstelling?
Ja, alles gebeurt heel in een laat moment. En wij zijn natuurlijk erg van het plannen en het voorbereiden en alles. En misschien is het dan wel goed dat iemand anders dat doet. En dan haalt ook bij hun even de. Hoe zal ik dat zeggen? Even, wie begint er het eerst mee? Nou, dat is dan een buitenlander geweest, dus dat is prima. Daar hoef je die partijen dan niet mee in te schatten. En ik denk, ja, te vroeg. Nee, misschien gebeurt er nu weer even iets. En misschien zijn er andere fotografen of kunstenaars of wat dan ook die ook iets meer... er worden wel dingen georganiseerd, hoor. En ook over de oorlog en alles. En dus een tijdje geleden was het stadion. Er had een vrouw met allemaal kleding aan waslijden van vrouwen die verkracht zijn tijdens de oorlog. Dat was allemaal opgehangen. Dus er worden echt wel statements gemaakt. Maar vaak vanuit één kant.
Ja, want dat is zo bijzonder. Jullie hebben dwars door al die groepen heen hebben jullie mensen zowel gefotografeerd als de verhalen. Ja. Guido, welk verhaal sprak jou zelf het meest aan?
Nou, we hebben het daar ook nog even over gehad. Van, we hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken. Vreselijke verhalen tegen. Maar waar ik dan toch aan moet denken is een verhaal van een jongen die heet Vallon. En we gingen daar naartoe. Klina was het volgens mij. Het is een dorpje een beetje in het westen of zuidwesten van Pristina, als ik het uit mijn hoofd zeg. En wij zaten eigenlijk met iemand anders, met een tolk, of in ieder geval een bevriend iemand die tolkte, zaten erbij. En hij was al geportretteerd en hij zou mij dat verhaal gaan vertellen. En op een gegeven moment, hij sloeg helemaal dicht. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga een rondje met hem lopen. En hij had een vreselijk verhaal natuurlijk weer. Die was 13 en die werd eigenlijk achterstevoren met zijn handen op zijn hoofd in een groep mensen, soort van, niet tegen de muur, maar in het luchtledige gezet en geëxecuteerd. 3 plekken neergeschoten, hoofd, hand, been. Lag op de grond. Zijn oom viel over hem heen en die stierf terwijl die over hem heen lag eigenlijk. En op die manier redde hij zijn leven. En vervolgens is hij met traumahelikopters gelukkig eigenlijk op een gegeven moment in een ziekenhuis in Tirana beland. Maar wat ik daar helemaal aangrijpend aan vond, was dat je merkte in hoeverre dat... die jongen daar gewoon duidelijk nog wel heel... Ja, dat, wat voor impact dat heeft gehad. Van, hij stond te trillen en echt heel erg traumatisch te roken. Ja, precies, ja.
En hoe is het dan voor hem? Want je hebt dan zijn verhaal, zijn foto. Ik kan me voorstellen dat hij daar nog naar kan kijken. Maar je hebt natuurlijk ook foto's. Jullie hebben ook foto's van mensen die dan zijn vijanden zijn. Kan die dat dan ook?
Ik vond wel, ik had het idee, ja, we hadden op zich wel een goed verhaal. Want we zeiden wel van, nou ja, we gaan hier, we willen buiten de politiek blijven. Want het wordt natuurlijk meteen, zoals alles daar heel snel heel politiek wordt. En wij zeggen gewoon, nou ja, hier hebben we een moeder die de zoon verloren is nog jaren na de oorlog. Eigenlijk ook uit weer zo'n hate crime, zouden we het nu noemen. We hebben heel erg ervoor gekozen om in al die teksten in ieder geval nooit te benoemen of iemand Serbisch of Albanees was. Ik denk dat sommige mensen het hier misschien niet eens zien. Daar zie je het natuurlijk meteen. Maar we hebben het daar wel uitgehouden. En ik vond eigenlijk, ik zag hem bij de tentoonstelling en hij was ergens. Ik dacht, zou hij het nou te heftig vinden als hij het zelf zo ziet? Maar ik vond hem er. Ik had het idee dat hij er wel trots op was. Ja.
Willem, heel kort in verband met de tijd. Voor Hanna, we begonnen ergens ook bij jouw moeder, Joodse zelf. Wat heb je haar nu teruggegeven door deze tentoonstelling? Als er iets terug te geven valt.
Nou, ja, ik geloof daar niet in dat iemand nog wat ziet als iemand er niet meer is. Nee, maar ik denk dat ik het feit dat hun er nooit over gesproken hebben. En het feit dat we dit dan bespreekbaar maken. Dat denk ik is iets wat je teruggeeft.
De stilte doorbreken.
Ja, ik denk het wel, ja.
Dankjewel, Guido van Eyck en Willem Poelstra. 8:30, Bureau Buitenland voor deze week zit erop. In het weekend, zou ik zeggen, gaat u naar de nieuwe Presidential Podcast van collega Chris Keijnen en NRC-correspondent Guus Falk. Want de nieuwe Presidential Podcast is weer beschikbaar. En er was nieuws eerst.
NPO Radio 1.
Met Freddy van Tijn.
Cabinepersoneel van de KLM gaat vanaf maandag korte werkonderbrekingen houden. Telkens voorafgaand aan een vlucht zullen actievoerende personeelsleden 10 minuten het werk neerleggen. Ze protesteren tegen het plan van de KLM om het aantal bemanningsleden aan boord terug te brengen. De Marslander, de Schiaparelli, is waarschijnlijk neergestort en ontploft. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Sinds de landing woensdag was er al geen contact meer mee. De snelheid waarmee het vaartuig de laatste meters aflegde was te hoog. Op de grond is de Schiaparelli geëxplodeerd. De luchthaven London City Airport is een paar uur ontruimd geweest in verband met een zogenoemd chemisch incident. Zo'n 500 mensen werden geëvacueerd. 26 mensen zijn met ademhalingsproblemen behandeld en 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de luchthaven weer veilig. En voor de kust van Libië is vannacht een boot met vluchtelingen overvallen door een schip waarop stond dat het van de Libische kustwacht was. Volgens hulporganisatie Sea-Watch zijn 4 vluchtelingen omgekomen. De overvallers probeerden de motor van de boot van de vluchtelingen te stelen en sloegen met knuppels op de vluchtelingen in. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Margje Fixen en Gio Lippens.
Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken met vanavond een stevige line-up. Want we hebben live voetbal en we blikken met ons nieuwsforum terug op afgelopen week.
Nou, en wat voor een nieuwsforum? Want hier aan tafel zitten Amerika-deskundige Kirsten Verdel, theoloog Bert-Jan Lita Peerbolte en chef parlementaire redactie van de Telegraaf Wouter de Winter. En zij zullen zich buigen over de politieke battles van deze week. Samson versus Usher en Clinton versus Trump.
Maar we vragen ze ook of ze wel eens met een pilletje losgaan op de dancemuziek en wat ze eigenlijk vinden van de mislukte Europese marslanding.
En we hebben ook nog live muziek van Tangerine. En na 10 uur vanavond komt Cor Bakker langs om te praten over zijn inmiddels 30-jarige carrière. Wilt u meepraten? Dat kan via Twitter. Gebruik dan de hashtag @langsdelijneo, oftewel LDLEO. Meekijken in de studio kan ook via de webcam op npo1.nl.
We gaan meteen naar volgens mij het mooie voetbal, toch?
Zeker, want er wordt gespeeld dit weekend. We hebben het